soms vraag je je af, waarom? Jeremia ook, waarom moest ik die akker kopen? Als u het volk gaat vernietigen, als u dit land overgeeft aan de Chaldeeën, aan de Babyloniërs, aan waarom dan? En het beste met de waarom-vraag is niet alleen maar uitroepen, is op je knieën gaan en vragen God waarom. We hebben ook al geleerd uit de Bijbel dat je soms dan niet eens een antwoord krijgt, maar een opdracht. En toch is het goed om de vraag te stellen waarom. Waarom dan? We gaan het lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Jeremia 32, vers 16 tot en met 25. Jeremia heeft de opdracht gekregen om een stuk land te kopen, de losser te zijn. En het koopcontract aan Baruch de zoon van Neria mee te geven. En daarna valt hij op zijn knieën tot God en zegt: ach, Heere, mijn God. U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemelen en aarde gemaakt. Prachtig, hè? God, als je God neerzet, zet hem dan als eerste neer, schepper van hemel en aarde. Want waar begon God mee? Met deze wereld om hem te creëren. En dat is zo groot, dan kun je er meteen achter zeggen, voor u is niets onmogelijk. Uw liefde aan duizenden. U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten. Deze vind ik altijd wat ingewikkeld. Want als je in Ezechiël kijkt, zegt God duidelijk dat voor de schuld van de ouders hij de kinderen niet boet. Komt een klein beetje uit Exodus. En daar lees ik hem anders. Door de schuld van de ouders hebben ook de kinderen hun gevolgen. God heeft beloofd in Ezechiël die kinderen niet te boeten. Maar als ik het verkeerde pad kies, dan zullen mijn kinderen de gevolgen daarvan moeten trekken. Als ik mijn kinderen niet christelijk had opgevoed, hadden ze nu niks geweten. Dat zegt niks over waar de kinderen zelf voor kiezen. Maar ik heb ze het wel meegegeven. En dat is van groot belang. Ook de uitroep, het gebed van Jeremia. Want God heeft duidelijk gezegd: ik zal de kinderen niet boeten voor de schuld van de ouders. En voor de schuld van de kinderen zal ik de ouders niet boeten. Alleen soms voelt het wel zo. Maar het heeft er volgens mij mee te maken dat als ouders iets verkeerds doen, dat ook de kinderen daar de gevolgen van hebben. U heeft het zo gemaakt dat schuld steeds doorgaat. En in dit geval, doordat de ouders naar Babylon, door hun schuld naar Babylon zijn vervoerd, zullen de kinderen in Babylon opgroeien. Dus dan zullen de kinderen daarvoor wel geboet worden, alleen niet bewust. Nou, daar zit wat nuanceverschil. U bent de grote, sterke God. Uw naam is Heer van de hemelse machten. El Sebao. Uw besluiten zijn indrukwekkend. Uw daden machtig. U let aandachtig op de levensweg van de mensen en beloont ieder naar zijn daden. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht en verricht die tot op de dag van vandaag in Israël en onder heel de mensheid, zodat uw naam nu overal gevestigd is. Van toen tot nu. Ook wij kennen de grote daden van God. Het zijn de daden die hij deed aan Israël, toen hij hen uit Egypte heeft geleid. Maar het zijn de daden in jouw leven. Ik heb er al eens eerder op gehamerd. Zorg dat je op gedenkstenen hebt welke grote daden God in jou gedaan heeft. Volk Israël met angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggeleid. Met sterke hand en opgeheven arm. En u hebt hen dit land gegeven dat u de voorouders onder ede had beloofd. Een land dat overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit. Maar gehoorzaamde u niet. Dit is een gebed. Hij gaat hier op zijn knieën en zegt, maar wij gehoorzaamden u niet. En daar pakt hij meteen de angel waar het allemaal om draait. De ongehoorzaamheid van Israël. Dan kijk je toch weer naar ons land. Onze kerken, de verdeeldheid. Komt het ook niet gewoon door de ongehoorzaamheid van ons gelovigen in dit land? Dat wij God niet gevolgd hebben, dat wij ruzies hadden, scheuringen in onze kerken. Nog niet zo lang geleden ook weer een kerkgenootschap gescheurd. Dat de visie zo verschillend is. Moet je het dan allemaal eens zijn? Wat is kerk zijn soms ingewikkeld? Ook onlangs kwam ik, en ik heb het al eens eerder gedeeld, ook weer tot die conclusie dat de kerk misschien wel de meest onveilige plek is waar mensen hun diepste zorg zouden moeten delen, maar niet kunnen delen. Soms zou ik ervoor zijn om weer een biechthokje te hebben. Zodat mensen in ieder geval hun zorg, verdriet, pijn en moeite kwijt kunnen op een veilige manier. Zodat het niet aan de grote klok wordt gehangen. Te veel wordt over veroordeeld. Maar goed. Het Rijke Westen lijkt heel sterk op Israël. Het ging goed en vervolgens gehoorzaamden ze God niet. Ze leefden uw wet niet na. Nou, die wetteloosheid zien we in het Rijke Westen ook. Volgde uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. Wat is die ellende dan voor ons? Nou, voor mij is dat de leegheid van het bestaan. Het doelloos zijn, niet weten waar naartoe. We gaan weer terug. De bestormingsdammen reikten al tot de stadsmuur. De stad staat op punt te worden ingenomen. Ze vallen in handen van de Galdeeën die haar beledigen. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Want u hebt het aangekondigd. Ziet u nu zelf gebeuren? Toch hebt u, Heer, mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. Dat terwijl de stad in handen van de Galdeeën valt. Wat Jeremia zich hier terecht afvraagt is, waarom zou ik een stuk grond komen als ik straks of vernietigd word of weggebracht word naar Babylonië? Wat heeft dit voor zin? Ik roep alles op, hè, als het over de eindtijd gaat. Kortste preek ever. Want wat is die preek? Zorg dat je klaar staat, want Jezus kan morgen al wel terugkomen. Maar wat betekent dat dan? Dat je klaar moet zijn. Dat Jezus morgen terug kan komen. Oftewel, dat je een akker koopt. Dat je bezig bent met de dingen waar je nu mee bezig moet. Luther zei het anders. Als ik wist dat Jezus morgen terug zou komen, dan plant ik vandaag nog een boompje. Dat komt hier vandaan. Dat is dit geloof. Hier laat God en Jeremia zien, door die akker te kopen, krijg jij hoop. En die hoop heb je nodig om de grote hoop, namelijk het geloof, vast te houden. Wij mensen dreigen, als het tegen zit, alles te verliezen. Ons geloof wordt helemaal in de pan gehakt. Maar als je gelooft, is er hoop. En deze hoop is van immens groot belang, omdat alleen een mens met hoop overleeft. Als je geen hoop meer hebt, dan gaat het kapot. Nou, dat is waar deze tekst om gaat. Waar vandaag over gaat, waar dit gebed over gaat. Geef me hoop. Nou zeg God, ik heb jou die akker laten kopen. Dat is hoop. En onze hoop is, ook al is het al 2000 jaar geleden, ik heb mijn leven voor jou gegeven. Daarom is het lijden staan. Als wij naar het kruis kijken waar Jezus aan hangt, dan is dat de hoop voor de wereld. Wij hebben hoop. Als je dat niet ziet, dan ben je leeg, dan ben je arm. Laten we dan bidden voor de wereld. Heere God, heel veel christenen vergeten en gaan eraan voorbij. Maar onze hoop moet gericht zijn op het kruis. Onze ogen moeten gericht zijn op het kruis. Opdat wij hoop krijgen. Heere God, want dat heeft ons land, ons volk, dat heeft deze wereld nodig, hoop. We zingen het wel eens, Jezus, hoop van de volken. U bent de hoop van de volken. En toch ontbreekt het ons daar soms aan, Heere God. En Jeremia kreeg opdracht om een stuk land te kopen. Als teken en hoop voor de genade die u zal geven. En zo mogen we al vooruitkijken. Want als we gaan staan onder het kruis, mogen we weten dat het straks leeg zal zijn. Omdat er genade is. Heer, dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.